gozer.
Ja, die heeft dan daar als je dan bij PSV natuurlijk...
Ook bij PSV nog geweest, zeker, ja. Zeker. Maar ik heb toch wel eens jou een anekdote verteld.
Ja, nou, daar kwam ik eigenlijk wel doelen. Want ja. Hij kwam gelijk van, komt hij hier het tuintje schoonmaken?
Ja,
nou, het over.
Ja, dat was...
Linksback, hè? Nummer 5. Ja. Maar jij speelde met John Feskes.
John Feskes.
De Beitel.
De Beitel, zeker.
Je hebt met Martin Vergeel gespeeld.
Martin Vergeel.
Ja.
Mooi eigenlijk. Twee dingen. Ik werd vroeger opgehaald door André Stafleu van Feyenoord.
Ja.
Die haalde mij op. Die kwam uit Dordt. Ja. Die haalde mij op in Breda. En toen reden we naar Tilburg. Ja. Daar kon ik mee rijden. Maar toen ik mijn diploma... Ja, zwemdiploma. toen ik mijn rijbewijs haalde, reed ik. En toen nam ik Jean-Paul van Gastel, Uri van Gobbel. Die nam ik toen allemaal mee. Mm-hmm. Maar ja, iedereen ging daarna naar Feyenoord. Maar toen namen ze mij niet mee. En ik moest ook nog een keer lachen met, dat spring ik even naar het andere, met Fons Malien schiet me nou te binnen, met Fonske, waar ik overigens nog wel eens contact op mee heb. Ja. En we moesten trainen ergens en die scheet bij Hans Werdecker in zijn schoen.
Hij zegt, dan hoeft Dijkstra niet te betalen.
Oké. Okay.
Voor niks heen gegaan. Ja, en ze hebben me gekocht, verkocht toen in die tijd voor 500.000 gulden.
En ik liep daar op Meadow Lane. En als je daar loopt, dan zie je aan de linkerkant heb je het stadion van Notts County.
Ja.
En aan de rechterkant, in de verte, dat is niet zo heel ver van elkaar.
Nee.
Daar zit Nottingham Forest. Want jij speelde in 1994, heb jij op Wembley gespeeld.
Ja, sta ik tegen de nummer 10. En dat is de Romein Hadji.
Het is bizar.
Ja.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van De Voorzet. Ik zit op dit moment in Breda aan de koffie met Meinert Dijkstra. Meinert werd geboren op 28 februari 1967 en is deze week dus 55 jaar geworden. Hij kwam tussen 1985 en 1992 uit voor NAC en Willem II. De Bredaarse Meinert kwam in die periode 5 seizoenen uit voor Willem II en speelde 101 eredivisiewedstrijden voor die club. In 1992 werd hij verkocht en trok hij naar Meadow Lane in Nottingham om voor de oudste club ter wereld, Notts County, te gaan spelen. Hij kwam 2 seizoenen uit in de First Division. Na zijn avontuur in Engeland speelde hij in Nederland nog voor RBC en Top Os. Na zijn actieve voetballoopbaan ging hij werken bij Holland Casino en trainde bij JK, Unitas 30, Achillesveen, SAP en Boeimeer. We gaan met Meinert praten over voetbal, de situatie in de wereld. En verder komt de spreuk van André en de analyse van Smalley aan bod. Veel plezier bij het beluisteren van deze podcast. Dag Meinert, welkom bij De Voorzet.
Goeiedag.
Goeiedag.
Ja, lang geleden.
Lang geleden dat we elkaar gezien hebben.
Ja, ja. En ik was vergeten jou een tijdje geleden al een berichtje terug op te sturen.
Ja.
Omdat je vroeg van of ik een keer tijd had.
Ja.
Nou, dat heb je vorige week of anderhalf week geleden gedaan. Toen hebben we gelijk gereageerd en afgesproken. En,
ja.
Nou zit ik in Breda.
Ja, nou zitten we hier.
Ja. Hoe is het?
Met mij gaat het heel goed.
Ja?
Ja.
Ja.
Nu even vrij 2 dagen met carnaval.
Ja, heb je nog gecarnavald?
Nee. Nee. Nee? Ik ben wel iemand die van carnaval houdt, zeg maar. Maar... ik ben wel iemand die dat altijd graag even een glaasje wil drinken, maar ik kan het tegenwoordig slecht tegen.
Ja?
Ja, dat voel ik me altijd weer een beetje brak en een beetje gammel. Maar ik heb het ook gedaan omdat ik dan voor mezelf werk, zeg maar.
Ja.
Ik heb een eigen bedrijfje en ik zet mezelf dan ook weg als ZZP'er zelf.
Ja.
Dus ik moet ook uitkijken met... ik heb hoogtevrees, maar ik sta ook wel eens op hoogte. En met die wind van de afgelopen tijd moet ik wel serieus te werk gaan.
Dan moet je serieus te werk gaan.
Ja.
Hey Meinert, voordat we verder gaan, dan kunnen we toch niet omheen. Een situatie zoals die nu in de wereld zich afspeelt.
Nee.
Ik kwam hier net bij jou aan, want voor onze luisteraars, ik zit gewoon bij Meinert aan de keukentafel aan een bak koffie. En ik kwam hier aanrijden op mijn motorfiets. En toen zag ik al aan het raam een gele en blauwe ballon hangen.
Ja, nee, inderdaad. Ik laat het ook hangen. Ik had een paar ballonnetjes opgeblazen, want ik doe altijd op het hondje van Corina en Caitlin passen.
Ja.
En dat hondje is helemaal gek, Gibbs. Die komt straks, of deze week heb ik hem ook weer te logeren.
Ja.
Maar die is gek van ballonnen.
Ja.
En ja, voor mijn verjaardag waren er wat ballonnen opgeblazen. En gisteren bij toeval was het geel-blauw voor het raam en overal wat andere, nog van het Nederlands elftal, oranje, weet je wel.
Ja.
En dat vond ik, en toen dacht ik, hé, ja, gezien de wereld wat er nu aan de hand is, zeg maar, in heel dichtbij, heb ik ze ook eigenlijk laten hangen en gezegd van, ja, dat zijn de kleuren van Oekraïne.
Ja. Ja, het is toch een bizarre situatie waar we op dit moment in zitten.
Ja, ja.
En dan kunnen we het allemaal over voetbal hebben en over van alles en nog wat. Maar dit is natuurlijk wel een zeer zorgwekkende situatie.
Ja, gezien wat wij altijd samen gedaan hebben, Ries, met de voetbal, met onze meiden en waar we overal geweest zijn. Dan is dat altijd een hot gesprek, zeg maar. Maar nu staan we niet met de voetbal alleen op. Nu staan we meer op met van wat is er gebeurd in de nacht.
Ja.
En iedereen heeft daar zijn eigen idee bij. Iedereen mag daarvan vinden wat die dan is. Maar dit raakt eigenlijk ons allemaal. En ik ga niemand daarin, hoe moet ik het zeggen, beschuldigen. Maar om zomaar nu in 2022 heel dichtbij nog een oorlog te hebben. Mm-hmm. Ja, dat hakt
wel bizar.
Dat hakt erin. Ja, dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk, hè?
Ja. En in het licht daarvan worden natuurlijk op dit moment een aantal sancties uitgevaardigd. Hè? Zowel door regeringen, EU. Maar zo ook heeft de FIFA afgelopen week en UEFA besloten dat teams tot nader order niet meer uit mogen komen in de desbetreffende competities.
Competities, ja. Ja. Nou, nee, dat is zeker waar. Ik sta daar eigenlijk wel achter, maar wie is dan de dupe in het verhaal met wat nu? Want heel de wereld kijkt naar Poetin en naar zijn regering, zeg maar. Nou ja, politiek gezien zal iedereen een reden hebben. Daar kan je mee eens zijn of niet mee eens zijn. Alleen wat er nu gebeurt, ben ik het daar niet mee eens. En zo dichtbij en alle ellende en die beelden die je op tv ziet, vind ik wel aangrijpend, om het zo maar te zeggen. Aan de andere kant maken ze een statement, zodat je hetzelfde met de mannen straks ergens moeten voetballen van Nederlands elftal, of de vrouwen binnenkort zelfs tegen Wit-Rusland en wat dan niet doorgaat. Ja. Ik vind dat aan de ene kant vind ik terecht. Alleen, wat kunnen de voetballers of voetbalsters of welke topsporters dan ook, wat kunnen die eraan doen?
Dat is natuurlijk met sancties altijd. Hè? Want natuurlijk, we gaan nu een aantal sancties uitvaardigen, ook richting Rusland, waar ook de bevolking, ook wat de bevolking gaat raken.
Ja,
aan de andere kant, de FIFA en UEFA maakt hier wel een statement. Hè? Ook Gazprom, hoofdsponsor weg bij de UEFA. Het Russisch elftal niet meespelen met de WK-kwalificatie.
Ja.
De vrouwen die moeten binnenkort tegen Belarus spelen.
Ja, klopt.
Op het EK spelen ze 13 juli tegen Rusland.
Ja. Ja.
Dus ja, dit heeft dan wel wat gevolgen ook in de sportwereld.
Ja,
dus,
dit hakt erin, maar ja,
ik denk wel terecht, denk ik.
Ja, wat er meer in hakt is natuurlijk met het nieuws dat we dat 5-6 dagen geleden niet verwacht hadden wat er nu gebeurt in de wereld.
Nee.
En ik denk dat we allemaal denken aan de mensen daar, maar ook net zo goed aan de andere mensen die op het front aan het vechten zijn met alles. Ik denk niet dat heel de wereld dit wil.
Nee. Goed, nogmaals, we konden er niet onderuit dat ook te bespreken. En ik wil er ook geen zwaarmoedige podcast van maken vandaag. Want we moeten ons eigenlijk ook weer niet in de put gaan liggen praten.
Nee. Dus. Dat is ook een makkelijk cliché van het leven gaat door.
Ja.
Ja, hoe vaak hoor je dat niet?
Ja, en sterker nog, afgelopen week is er gewoon volle bak gecarnavald. Buiten een aantal dingen, de optochten gingen al niet door.
Nee, klopt.
Maar er wordt gewoon gefeest.
Ja. En gelukkig dat het. Laat ik het zo zeggen. Nederland, Europa is weer open.
Ja.
Mensen mogen weer gaan leven met wat we eigenlijk wilden. En dan, waar we het net over gehad hebben, komt dan even weer om de hoek kijken. Dus zo blijven we aan de gang.
Ja. Meinert.
Yes.
Dit parkeren we.
Ja.
Het is
even bij stilstaan en door. Ja.
Ik zat de aflevering voor te bereiden en wij kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren. In verschillende gremio hebben wij elkaar gesproken en gezien, ook met elkaar samengewerkt. Maar ik zat wat dingen voor te bereiden en Breda is jouw stad.
Breda is al heel lang mijn stad. Ja. Is niet mijn geboortestad.
Nee, want je bent in Eindhoven geboren.
In Eindhoven geboren. Ja. Op de Karel de Grote Laan.
Ja.
En toen wisten mijn vader en moeder al dat daar een belastingkantoor dichtbij zat. Toen zeiden ze, we gaan weg.
Maar in Breda zit ook een belastingkantoor.
Ja, het is ook een belastingkantoor. En dan woonden wij iets verder. Nee, maar dat is eigenlijk gekomen. Ik ben in Eindhoven geboren. Mijn vader werkte bij de spoorwegen.
Mm-hmm.
En mijn moeder kwam uit Breda. En mijn vader die heeft op de hoofdwerkplaats Tilburg gewerkt. Utrecht gewerkt, mm-hmm. Dat soort dingen.
Ja.
Dus ja, wij gingen verhuizen, om het zo maar te zeggen. Nou, toen mijn vader in Breda was, is hij even mijn moeder leren kennen. Nou, bla 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 bla. En door mijn vaders werk hebben we in Eindhoven gewoond, in Utrecht gewoond. Ja, en naderhand Breda.
Ja, hoe lang al?
Ik ben nu ik ben 55 geworden en ik woon al 53 jaar.
Ja, dus je bent eigenlijk een Bredaenaar. Vanuit
het enige was door het werk van, want mijn moeder kwam uit Breda.
Ja.
Ik had ook in Breda geboren kunnen zijn, zeggen. Maar door het werk, wat ik al zei, want ik ben in Eindhoven wel geboren.
Maar goed, ik beschouw jou als iemand uit Breda.
Ja.
En jijzelf denk ik ook.
Ja, ik ben wel een Bredasse, jongen, laat ik zo zeggen.
En toen ben jij op een gegeven moment gaan voetballen.
Ja.
En ben je bij SAP terechtgekomen?
Ja, ik was zes. Wij kwamen... ik was met mijn vader ergens, ik weet niet meer. Ik was een klein knaapje natuurlijk, hè, met zes. En mijn vader, we kwamen een beetje in gesprek en die zei van... Nou, is SAP iets voor jou?
Ja.
Voor jeugd. Nou, we keken om ons heen wat er eigenlijk een beetje allemaal in de buurt zat. En dat was dan in de tijd Groen-Wit. En dat was SAP en FCH en TVC en dat soort... en toen door dat bij mij uit de buurt vriendjes... Uit Tuinzicht, waar ik vanuit de bomenbuurt, om het zo maar te zeggen, waar ik vandaan kom, was ook heel veel ging richting SAP. En toen ben ik naar SAP gegaan. Nou, daar heb ik een jaartje gespeeld. Toen werd ik scout, heb ik bij NAC mogen gaan trainen. En na een jaar ben ik naar NAC gegaan toen ik zeven was.
Ja, met je zeven jaar?
Ja, naar de jeugd.
Ja, maar goed, dan heb je een jaar bij SAP gespeeld.
Ja.
Dus je bent eigenlijk al vanaf je zeven jaar, heb je eigenlijk je voetbalopleiding heb je in zijn totaliteit bij NAC doorlopen.
Ja.
Ja,
tot aan, ik ben bij naar NAC toe gegaan en ik had een proeftraining met zeven, met Jo Jansen. Mm-hmm. Die was toen echt met de jeugd en dat soort dingen. En daar heb ik ook heel veel aan te danken gehad dat ik de kans kreeg. En ik deed een proeftraining achterop in de zandvlakte, achter de Beatrixstraat, om het zo maar te zeggen. Nou, toen werd ik uitgekozen en bij NAC gaan spelen, alle jeugdelftallen doorlopen. En met mijn 18e maakte ik mijn debuut in NAC 1.
Ja.
Mimpy Flight was van Utrecht overgekomen, die raakte geblesseerd als linksback. En ik werd doorgeschoven en ik was 18 of net 19.
Ja.
En toen maakte ik samen met John Smit, ook een jongen uit Tuinzicht, maakten wij ons debuut in naar Emmen.
En dat was nog uitwedstrijd.
Uit naar Emmen.
Wat een lekkere uitwedstrijd ook.
Ja, 1-1. Okay. Ja. En Johnny Smit die maakte de 1-1 en dat was met gasten toen in de tijd Adrie van Kraai, Paul Bennen, Hans van der Dungen, Remies, Sweer, noem ze allemaal maar op uit Breda.
Ja, ik kan me nog herinneren, en even voor onze luisteraars, ik ben een tijdje technisch jeugdcoördinator geweest bij Gillesveen en toen moest ik een trainer hebben en toen denk ik van, hey, ik ken er nog wel een. En toen heb ik Meinert gebeld om eens te komen praten. En die heeft toen nog een tijdje bij Achillesveen de onder 17-1 getraind. En toen kwamen wij op het, of tenminste toen nodig ik hem uit op het sportcomplex. En wie kwamen wij daar tegen? Tom Smit.
Tommy Smit. Ja.
Tom Smit.
Ja, zeker ja.
En Tom, daar heb jij natuurlijk ook nog mee gespeeld.
Ja, daar heb ik nog mee gevoetbald. Die was eigenlijk al een beetje legend NAC toen in de tijd. En ik was een jonge gozer.
Ja, die heeft dan daar als je nou bij PSV natuurlijk...
Ook bij PSV nog geweest, zeker. Maar ik heb toen wel eens jou een anekdote verteld.
Ja, nou, daar kwam ik doelen. Want hij kwam gelijk van, komt hij hier het tuintje schoonmaken?
Ja,
had het over.
Ja, dat was, wij speelden met NAC, met de beloftes van NAC uit bij Roda JC. En die hadden toen ook nog die sintelbaan eromheen, zeg maar.
Ja.
En ik was linksback en Tom was linkshalf. En er ging wel eens wat fout toen in de tijd ook al. Maar dat is inherent ook aan deze tijd. Maar dat was toen ook dat we wel wat fout deden. En op een gegeven moment, Tommy die schoot twee ballen En die gingen op de Sinterbaan op. En toen zei ik tegen hem van... Hey Tom, dat is toch geen bal geven? En toen zei hij van... Hey Dijkstra, jij moet je eigen tuintje schoonhouden. Ja. Zei hij tegen mij. Ja, ja, dat neem je natuurlijk wel aan.
Ja.
Als een ervaren speler die terugkomt van een blessure... toen die wedstrijd meedeed, geloof ik, wat ik kan herinneren.
Ja.
En door de jaren heen heb ik met Tom altijd... toen hij deed scouten... ben ik hem door de jaren nog altijd tegengekomen. Ja. En dan het laatste
was... Ja, op het laatste bij Gillesveen, waar hij het tweede elftal trainde.
Ja. Ja.
Nou, mooi. Tom Smits, die is toen aan de rand nog naar PSV gegaan.
Ja.
Even naar je NAC-periode.
Ja.
Twee seizoenen heb je eigenlijk... Je hebt niet zo heel veel wedstrijden van NAC 1 gespeeld.
13 volgens mij.
Ja. Ja,
ja, ik zat in dienst. Ik kreeg de kans toen in de tijd van Bob Maaskant en Ton van Dalen. En Bob Maaskant was trainer, want die nam het over van Henk de Jonge destijds.
Ja.
En toen kwam ik erin. Het jaar daarop kwam Leen Looijen. Nou ja, dat was geen klik richting mij.
Mm-hmm.
En van mij ook waarschijnlijk dan niet richting hem. Maar ja, ik was een jonge jongen. En die nam Marcel Brands, bekend.
Ja.
Adrie Bogers,
ja,
ook bekend. Die nam hij mee toen van RKC. En in die tijd moest je nog in dienst.
Oké, okay, ja, ben ik dienstplichtig.
Dus ben ik dienstplichtig, zat ik bij de luchtmacht. Ik heb door mijn voetbal nog nooit een vliegtuig gezien, want ik zat bij de KMA als hofmeester.
Waar Remy zat en Peter Remy, noem maar op, allemaal.
Dus daar was ik hofmeester. En op een gegeven moment kwam Frans Bouwmeester. De scout van Feyenoord vroeger en van NAC en zo. Mm-hmm. En die had een goed contact met Pieter Visser.
Ja.
En die zei van, hey, ik heb misschien wel iets voor jou.
Ja.
Nou, dan moest in het begin nog even stil blijven, want... Ja, toen die amateur fee of er was iets, zeg maar, en na een bepaalde datum, hun boden mij niks aan.
Mm-hmm.
Ja, en toen ging ik als Bredaarse jongen.
Ja, hoe oud was je? Ja, waar ging je toen naartoe? Want voor onze luisteraars?
Ik ging toen naar Willem II.
Ja, als Bredaarse jongen.
Mijn kinderen zeggen nu nog wel eens van, pa, hoe heb je dat nou kunnen doen? Hoe heb je dat nou kunnen doen?
Ja.
Ik zeg, ja, dat heb ik kunnen doen omdat ik graag bij NAC had gebleven.
Ja.
Daar ik geen contract kreeg of niet erbij kwam of whatever toen in de tijd.
Ja.
En toen was papa 19. Nou, toen was diensttijd bijna voorbij. En toen kwam Willem II. Dan ben ik naar Willem II gegaan via Frans Bouwmeester. En Pieter Visser was daar toen... en daar ben ik al wel een beetje gevormd op het...
Dus,
en hier speelden ze eerste divisie. Lacherig, lol, zeg ik erbij. En bij Willem II speelde...
Ging je Eredivisie
spelen? Want die promoveerde in het jaar... Ik dacht dat het 87, 88 was dat Willem II promoveerde.
Ja.
En ik ging 88 seizoen, 88, 89, ging ik daarheen.
Ja.
Nou, dat heb ik 5 jaar bij Willem II...
Vijf seizoenen
mogen spelen. Ja.
Ja, en in die periode heb jij Pieter Visser als trainer gehad.
Ja.
Maar Adrie Koster ook.
Adrie Koster ook.
En Adrie Koster heb je na... Waar we straks nog even op terugkomen. Heb je in de eindfase van je carrière ben je nog meer tegengekomen?
Ja, bij Top Os.
Ja.
Ja, in eerste instantie zat Adrie... Ik weet niet of hij toen bij NEC zat. Hij heeft ook bij NEC... ik zou maar zeggen altijd NEC trouwens. Bij NEC gezeten. En, maar daar hadden ze toen volgens mij op linksback Van Wanrooy. Carlos Van Wanrooy of zo zat dat toen.
Mm-hmm.
Dus toen is dat niet doorgegaan. Later zat ik eerst bij RBC toen ik terugkwam in 1994. Ben ik ook gelijk bij het casino gaan werken.
Mm-hmm.
Door de huidige directeur toen waar ik de kans van kreeg. En Ton Cornelissen speelde daar al als oud-voetballer. En naderhand kwam ook nog Peter Remy daarbij. En toen ben ik bij het casino begonnen. En Adrie Koster ging toen daarna naar Top Os. En ja, toen kwam hij weer bij mij terecht.
Ja.
Om te vragen of ik nog daarin wilde. En toen heb ik nog 2 seizoenen bij Top Os gespeeld.
Ja. 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 5 seizoenen Willem II.
Ja.
En je hebt met echte... En de Tilburgse luisteraars, die zullen dat wel herkennen. Veel Tilburgers kennen jou denk ik ook wel. Zeker de echte Willem II'er.
Ja.
Linksback, hè? Nummer 5. Ja. Maar jij speelde met John Feskes.
John Feskes.
De Beitel.
De Beitel, zeker.
Je hebt met Martin Vergeel gespeeld.
Martin Vergeel, ja.
Ik had toevallig, daar krijg je nog de groeten van, Patrick Cohen.
Patrick Cohen.
Sprak ik gisteren.
Oké, okay, ja.
Hij zegt, ik heb niet heel lang met Dijkie gespeeld.
Nee,
want
klopt.
Ik zat in de Lappenmand.
Ja, hij had heel veel last van zijn knieën in de tijd. Het is niet over dat hij dat aan mij over heb gegeven. Want ik ben door de jaren heen ook al een keer of 12 kijkoperatie en dat soort dingen. En, en 2 jaar geleden een nieuwe knie door het voetbal laten zetten. Maar ik voel mij als een vis in het water, laat ik het zo zeggen.
Dus je krijgt de groeten van Patrick.
Ja.
Want die zie ik nogal eens een keer bij mijn voetbalclub Sarto. Daar doet hij nogal eens wat dingen.
Oké. Okay.
Zijn broer overigens, Dennis Cohen, die heeft ook nog bij Willem II gespeeld. Die is daarna feit denk ik gekomen.
Ja, maar toen was ik toen Patrick in Lapman ben ik daarna eigenlijk weggegaan. Dat was in 92.
Ja. Dennis die traint bij ons ook bij de club. Traint onder 13.
Ja.
Maar goed, John Veskes, Martin Vergeel, Jean-Paul Vergastel.
Jean-Paul Vergastel.
Bud Brokken.
Bud Brokken. Ja. Zeker Bud Brokken was... Ja, daar heb ik nog wel een paar anekdotes over. Ik weet niet of ik dat mag melden.
Maar... Je mag alles melden,
nou,
zolang het...
Nou, het was mooi eigenlijk. Twee dingen. Ik werd vroeger opgehaald door André Stafleu van Feyenoord.
Ja.
Die haalde mij op, die kwam uit Dordt. Ja. Die haalde mij op in Breda. En toen reden we naar Tilburg. Ja. Daar kon ik mee rijden. Maar toen ik mijn zwemdiploma. toen ik mijn rijbewijs haalde, reed ik. En toen nam ik Jean-Paul Vergastel, Uri van Gobbel. Die nam ik... toen allemaal mee. Mm-hmm. Maar ja, iedereen ging daarna naar Feyenoord. Maar toen namen ze mij niet mee.
Dijkstra moest blijven.
Ja, Dijkstra, maar dat is niet erg. Maar dat is daarmee die anekdote daarin. En die andere anekdote was... ik weet niet wel, we waren op trainingskamp. En op een gegeven moment voetbalschoenen vergeten of te laat. En ik moest ook nog een keer lachen. Dat spring ik even naar het andere. Met Fons Marlien schiet me nou te binnen met Fonske. Waar ik overigens nog wel eens contact ook mee heb. Ja. En we moesten trainen ergens en die scheet bij Hans Werdekker in zijn schoen. Want Hans Werdekker was altijd aan dolle met smeren, met schoensmeren op de deur klinken en dat soort dingen. Ja. En Fons Marlien zei, ik heb jou wel. En in een moment liet hij zijn schoenen staan, Hans ergens. En Fons haalde die zool eruit en die scheet in zijn schoen, die zool terug. En Hans die ging in zijn schoen. Ja, die heeft wel die training, volgens Marlien, heel de training achterna gezeten om het zo maar te zeggen. En bij mij had ik een keer meegemaakt, wij waren te laat of er was iets en ik kreeg boete. Maar meneer Pieter Visser moet ik eerlijk zeggen, want dat is wel een legend voor Willem II om het zo maar te zeggen. Die kwam te laat 's avonds aan de eetstafel. En toen, want we moesten om 6:30 eten en hij kwam over 6:30 aan, wat ik mij kan herinneren. En hij ging zitten en toen zei hij van dat hij mij een boete had gegeven voor in de ochtend dat ik te laat was of was iets. En hij zei, dus eet smakelijk. En toen zei Bud Brokken, nee, even wachten. En die tikte zo met zijn mes zo op de tafel of tegen het glas aan. Dat hij moest wachten. Hij zegt, ik wil ook even wat zeggen, trainer. Hij zegt, je geeft Meijnert boete met die anderen die dan te laat zijn geweest. Maar jij bent zelf nu te laat bij het eten.
Ja.
Wij vinden dat jij ook 100 euro of 100 gulden boete moet krijgen.
Ja.
Of hij zegt, dan hoeft Dijkstra niet te betalen.
Oké.
Dus dat was een anekdote even daaruit, weet je wel, met de budget die opstond. En het was wel
een hechte ploeg.
Bredana zou nou tegen mij zeggen, ah, nou, dat kan mij. Nee, maar dat was wel een...
Ja, maar je hebt er wel 5 seizoenen gespeeld.
Ja.
En nogmaals, je hebt eigenlijk in jouw...
Voor niks heen gegaan.
Ja,
en ze hebben me gekocht, verkocht toen in die tijd voor 500.000 gulden.
Ja, dat is eigenlijk de opstap die je dan gemaakt hebt.
Ja.
Want, wat ik eigenlijk in de intro eigenlijk ook al aangeef. Willem II verkocht jou, wat je net zegt, voor 500.000.
Ja. Ja.
En je ging naar Meadow Lane.
Ja.
Mensen zeggen, Meadow Lane, wat is dat Meadow Lane?
Ja.
Nou, ik mag, en dat weet jij, wij hebben daar toen nog een tijd met elkaar over contact gehad.
Ja, klopt.
Ik ben een aantal jaren geleden op Meadow Lane geweest. Waarbij mijn dochter een proeftraining had bij dezelfde club. En ik liep daar op Meadow Lane. En als je daar loopt, dan zie je aan de linkerkant heb je het stadion van Notts County.
Ja.
En aan de rechterkant, in de verte, dat is niet zo heel ver van elkaar.
Nee.
Daar zit Nottingham Forest.
Ik heb daar een foto van ook nog. Hè?
Ja.
Van op mijn telefoon. Als je dat straks wil zien.
Ja.
Dan, ja.
Nou, maar, en voor op Meadow Lane staat een standbeeld.
Mm-hmm.
En op dat standbeeld onder staan allemaal namen van alle spelers die er gespeeld hebben.
Ja, klopt.
Nou, ik was met mijn dochter daar. Ik zeg, we zullen eens even kijken of Dijkie hier tussen staat.
Ja.
En Dijkie stond er wel tussen.
Ja, ja.
Dus,
ook bij Willem II overigens, hè?
Ja.
Met de jongens, want bij Willem II op de parkeerplaats vooraan staat ook zo'n soort...
Oké.
Heb je dat nooit gezien?
Nee, dat heb ik nog niet gezien.
Ja, bij Willem II staat ook op het... Ja.
Maar goed, dit is... Dus je bent naar Notts County gegaan.
Ja.
En daar heb je 2 jaar gespeeld.
Ja. Ik kon dan nog 2 jaar blijven, eventueel. Ja. Alleen Justin, de middelste van mij. Ik heb 3 kinderen al, Marvin, Justin en Caitlin.
Ja.
En Marvin, die was een half jaar toen wij... Nee, ja, die is in maart. Die wordt in maart 92 is die geboren.
Mm-hmm.
Nou, wij gingen in, ik in juni of zo, juli 92 daarheen. Dus Marvin was een paar maanden toen hun kwamen. En Justin is eigenlijk geboren 2 jaar later, in 94. Nou, toen ging ik terug naar Nederland en ging ik werken bij, ik zei, casino en nog wat voetbal erbij. Maar toen kon ik 2 jaar blijven. Alleen ja, het overwegende met hoe het de eerste 2 jaar ging. Ook met de huisvesting, financiën, dat soort dingen, zeg maar. Ja. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik had mooie tekengeld, signing on fee in de tijd, wat ze dan zeiden. Ja. En je doet het niet altijd voor het geld. Het moet ook heel. Kijk, de beleving daar op zich was al mooier dan in Nederland. Alleen het moet wel kloppen.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment ga je terug en dan word je 27, 28 en dan ga je ook een beetje nadenken over de toekomst.
Ja.
En als je dan te lang in het buitenland blijft, ja, kijk, nu is het wat anders. Als je nu naar het buitenland gaat, dan hoef je over 10 jaar niet meer te werken.
Nee, maar dat was toen. Dat was gewoon niet.
Wij deden precies hetzelfde 6 keer in de week trainen. En een wedstrijd op topniveau.
Ja.
Alleen, de verdiensten waren vroeger minder anders dan nu. Maar nogmaals, geld moet geen dingen zijn. En toen heb ik besloten om terug te gaan. En toen zijn we hier eigenlijk doorgegaan.
Maar ja, toch 2 jaar in Engeland gespeeld. Voor nogmaals, één van de oudste clubs. Het is, ik zei het in mijn intro, maar het is niet de oudste club. Nee. Maar wel één van de oudste clubs.
Ik denk dat het scheelt een paar maanden. Het is de tweede oudste club
van de wereld.
Van de wereld. Volgens mij is er ergens...
Ja, Sheffield FC.
Weet ik niet precies. Ja. Weet ik niet, maar het is in ieder geval...
Een lange historie.
Ja, een lange historie. Ja, Juventus heb trouwens. De shirts.
Ja.
Met zwart-wit gestreept.
Ja.
Afgekeken van Notts County in die tijd.
Ja.
Want die hebben toen, heel lang geleden, tegen elkaar geoefend.
Ja.
En toen speelde Notts County al in het zwart-wit gestreept. Nou, en zo is...
Die anekdote heb jij mij al eens een keer verteld.
Ja, daar is Juventus toen aan hun clubkleur... Ja.
En dat is misschien voor de luisteraars, hè, want dat is natuurlijk je voetbalhistorie. En ik zit hier bij mij net in de huiskamer en ik kijk hier op een wand. En dan zie ik ook de Anglo-Italian Cup Final... Want jij speelde in 1994, heb jij op Wembley gespeeld.
Ja, in clubverband, hè?
In clubverband.
Dat is moeilijker, vind ik, als met een nationaal elftal. Ja. Want dan mogen er gelijk 20 heen of 25.
Ja. Ja.
Maar dit was Anglo-Italian Cup. Dat was, Notts County was dan gedegradeerd uit de Division 1.
Ja.
En Division 1, dat werd in 1992, 93, toen ik ging, werd dat wat nu is, zeg maar.
Ja, de Championship.
Ja, Championship is Divisie 1, maar de Premier League, dat kwam in 92, 93. Notts County bleef Divisie 1, de naam behouden, maar dat was dan tweede niveau.
Ja.
En dan speel je voor de Anglo-Italian Cup, speelden wij in de voorrondes tegen Leicester en tegen Nottingham Forest. Daar gingen wij mee door. Toen gingen we uitwedstrijden spelen, ook tegen Ancona, Pisa, dat soort ploegen. Zeg maar een soort Europa voor... Eerste divisie.
Ja, Italiaanse clubs.
Italiaanse clubs tegen. Nou, en wij gingen daardoor. En de finale speelden wij toen tegen Brescia. En bij Brescia speelde Sabau, die vroeger bij Feyenoord gevoetbald heb.
Ja.
Maar ja, ik heb daar wel, je kan het zien op die foto, helemaal bovenaan.
Ja.
Sta ik tegen de nummer 10. En dat is de Roemeen Hagi. Dat was mijn directe tegenstander in die wedstrijd.
En hoe buik vol gaat.
Nou ja, ik was blij dat hij niet in de schaduw wilde spelen. Want de tweede helft speelde hij aan de andere kant. ook in de zon. Maar dat was wel een legend. En hij ging daarna. Ja. Ik ging terug naar Nederland. En hij ging naar Barcelona.
Ja.
Maar dat was inderdaad op... de prijsuitreiking op die trap. Ja, we waren jammer genoeg tweede.
En dit was op het oude Wembley.
Ik ben als klein manneke
van een jaar of 11, 12 ben ik ook eens op Wembley geweest.
Ja.
Met onze toenmalige voetbalclub.
Ja.
Rondleiding en zo.
Ja.
En loop ik zo op die trap en mag je op die beker zo van de film vasthouden.
Nou, die trap zijn we ook op geweest. En dan was dingen was ook uitgenodigd. Paolo Rossi, de topscorer op het WK in 82 Mexico, ergens daar. Of zit ik nou fout? Maar in ieder geval, die kant op. En die deed de prijs uitreiken.
Ja, ja.
En toen hadden wij al zoiets van, oh, deze dag en vanmorgen maar mijn handen maar niet wassen. Want dat is zo legend ook.
Ja,
ja, de handbak schudden dan. Ja. Dus dat waren mooie ervaringen.
Ja. Goed. Nogmaals, Nottingham, ook een oude stad. Hè? Ik ben er zelf toen ook even wat rondgesightseed.
Ja.
Sherwood Forest, Robin Hood.
Is natuurlijk Tales of Robin Hood. Ja.
Dus ik denk mooi dat je dat meegemaakt hebt om op, hè? Toch die buitenlandse.
Was een droom om in Engeland te spelen. Kijk, en natuurlijk droom je dat ze je voor miljoenen verkopen en dat je daar, dat is ook zo. Maar ik denk dat er vroeger ook heel veel binding bij de club was en ook eigen mensen in Tilburg, Tilburgers in Breda, Bredanas, maar tegenwoordig kom je dat ook niet zoveel meer.
Nee.
Tegen dat een hele club bestaat uit. Zeker ook niet in de Premier League, maar buiten dat. Nee, dat waren gewoon mooie ervaringen die ze me niet meer... Die pakken ze nooit meer af natuurlijk.
Nee. Hey, even Meinert, even tussendoor. Ik kwam even een week kwam ik ook een raar bericht tegen in de krant. En volgens mij is dat ook een oud ploeggenoot van jou. Want je hebt nog met Ruud Brood ook gespeeld.
Bij Willem II.
Ja, bij Willem II.
En gescout voor hem toen hij een behoorlijke functie had bij NAC in de dingen. Ja. Ben ik voor hem ook geweest scout in de tijd met Henk de Kaat en Ruud Brood. En bij Willem II met hem gespeeld.
En Ruud, die is deze week ontslagen.
Ja.
Ik snap er niks van.
Nee, ik ook niet. Want het schijnt, ik lees vanmorgen toevallig een stukje daarover, omdat ik aan het scrollen was van het krantje.
Ja.
En ik lees nieuwe eigenaar bij ADO Den Haag. ADO Den Haag gered van de faillissement of iets dergelijks, want er zit geld in. En de nieuwe eigenaar schopt hem buiten.
Ja, het is bizar.
Ja.
Ja, zo zie je maar dat je als voetbaltrainer overgeleverd bent aan de grillen van bestuurders en eigenaars.
Ja. Ja, maar ja, die zullen waarschijnlijk ook weer eigen mensen meenemen.
Maar goed, ik zag het.
Ja, denk, nee,
ik
klopt inderdaad. Toch... Ja, heel jammer. En Ruud, aardige kerel en niks mis. Alleen ja, je weet niet wat er binnen zo'n club dan bezielt, zeg maar. Nee. En het is ook altijd makkelijk van, ja, dan gooien we de trainer maar eruit. Ja. Weet je wel? Ja. Dus,
Maar ja, ik las het en ik denk, verrek.
Nee, inderdaad. Mij, ja, klopt.
Volgens mij heeft Dijkie daar ook nog meegespeeld.
Dijkie ook meegespeeld, ja. Ruudje. Ja.
Goed. Meinert, even, ik heb altijd een wekelijkse item. En een van de items is de spreuk van André. Dus we gaan even samen luisteren naar de spreuk van André.
De spreuk van André.
Creativiteit gevoed met de juiste mentaliteit maakt het onderscheid.
Zo, Meinert, dat was de spreuk van André. Wat hoorde jij in de spreuk?
Ik hoorde een aantal woorden.
Ja.
Maar wat me toen gelijk binnenschoot was ook kwantiteit.
Kwantiteit?
Ja. Hij heeft het over mentaliteit en onderscheid en dat soort dingen. Nou, als ik dan puur naar mezelf kijk, moest ik het vroeger ook wel... ik was geen nummer 10 met de sokken naar beneden en de shirt over de broek. Ik was...
Van Dickhout zaag maar.
Ja, ik kon aardig uitdelen, om het zomaar te zeggen. Maar mijn mentaliteit, als ik dat puur nu even op mezelf betrek, zeg maar. Mm-hmm. Met creativiteit. Dat wilde zeggen, voor mij is creativiteit in mijn situatie dat ik niet de snelste was op de eerste meters. Dus ik moest als verdediger altijd eigenlijk goed gaan staan.
Ja.
Nou, dat was mijn creativiteit, dat ik dat voor mezelf had van, nou, als ik tegen die sta...
Maar misschien was het ook wel jouw kwaliteit dan? Dat?
Het was ook een kwaliteit. Je kwam mij niet één keer voorbij, maar bijvoorbeeld twee keer kwam je me tegen, om het zo maar te zeggen. Ik heb het ook altijd wel van mijn mentaliteit moeten hebben, waarbij andere voetballers sierlijk waren, maar met... 11 sierlijke voetballers red je het niet.
Nee.
En met 11 schoppers, om het zo maar even te noemen, red je het ook niet. Nou was ik niet echt een schopper, maar ik was er ook niet vies van. En ik deelde behoorlijk uit, zeg maar. Maar als ik dan kijk naar, wat ik al zei, creativiteit op mezelf. Nou, positioneel goed proberen te staan. De mentaliteit om je eigen ergens in vast te bijten als verdediger zijnde.
Ja.
Nou ja, daar deed ik me eigen mee onderscheiden, denk ik. Want vandaar dat ik ook naderhand alle jaren heb kunnen spelen bij Willem II.
Ja, en... Ook misschien wel daardoor je transfer hebt verdiend richting het Engels voetbal. Want in Engeland was het toen de tijd toch ook wel, denk ik, van Dickhout zaag met planken.
Ja, dat was behoorlijk, want ik speelde daar linksback. En wat ik me eigenlijk kan herinneren is, ik mag natuurlijk niet zweren in het Engels. En die woorden ga ik ook niet gebruiken. Maar we weten het woord piep, dat kennen we dan wel.
Ja.
En dan werd dat geroepen vanaf de kant. En dan zei hij tegen mij, get your piep ass in the... box on the other side of the pitch. En dat was dan van 16 meter naar 16 meter. Maar als ik dan mee naar voren was geweest en de bal weer afgeslagen, kon ik niet rustig terug, hè? Nee, dan moest ik ook weer... Want dan kreeg je daar ook weer door op je kloten. En ik kan me eigenlijk één ding herinneren. Ik had de bal aan de zijkant, vergeet nooit meer. En ze riepen, kick him out. In de stand.
Ja.
In de tribune.
Ja.
En dat deed ik niet. Ik kapte naar binnen en ik kapte me rechts terug. En ik gaf een bal met links langs de zijkant. En het publiek ging staan. En ja, ik ga niet zomaar een
jij
bal...
Was niet... Je was geen Tom Smits dan? Nee.
Die schoot hem liever in de op de Sintelbaan, om het zo maar te zeggen. Nee, dat probeerde ik altijd te... Nee, maar zomaar een bal uitschieten of wegschieten zonder gedachten.
Nee.
Nee, dat zat er bij mij
zat er dat ook niet in.
En dat dan, is dan dat stukje creativiteit
ja,
dan maar weer.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ze zeggen wel eens tegen mij van over dan even over Caitlin, die samen met Pien vroeger op een hoog niveau heeft gevoetbald, om het zo maar te zeggen. Omdat jij dat straks aanhaalde over Notts County, waar ik een klein beetje betrokken ben bij geweest, dat jullie daarheen gingen. Jammer dat Notts County moest niet door konden gaan. Ja, maar dat had volgens mij met financieel te maken.
Notts County ging failliet, hè?
Gingen failliet.
De dames die...
Ja, ja, maar als ik dan terugkijk daarna, zeg maar, en dan ook nu gezien, zeggen mensen wel eens tegen mij, en jouw dochter Caitlin of de jongens Marvin en Justin, waar hebben die het van? Nou, even dan in dit geval met Caitlin, die dan nog voetbalt. Van dan zal ze heel veel van de moeder hebben. Maar zomaar een bal wegschieten, dat zie ik bij Caitlin dan ook niet. Dus laat ik dan zeggen dat ze dat, die creativiteit een beetje van mij heeft.
Ja, ja, misschien voor de luisteraars, niet iedereen weet dat misschien. De dochter van Meijndert speelt bij FC Twente.
Ja.
Heeft bij Ajax gespeeld.
Bij Ajax?
Ja.
3 jaar? Ja.
3 jaar bij Ajax gespeeld.
Maar daarvoor, daar ging het al over, zolang dat wij elkaar al kennen natuurlijk.
Ja, en onze dochters die hebben denk toch een aantal jaren met elkaar samen getraind en gespeeld.
Ja,
gewoon. Ook in de gewoon zelfs. Ja. En ook in de nationale teams van onder 15. Nou, onder 15, ja, Pien is iets ouder denk ik.
Bij Caitlin begonnen bij onder 17 richting onder 19, zeg maar.
En, mijn dochter heeft door een kruisbandblessure de carrière vroegtijdig moeten beëindigen. Maar Caitlin die heeft onlangs haar debuut gemaakt in het nationaal elftal, de Oranje Leeuwinnen.
Ja.
En ik zit hier ook in de huiskamer en ik zie daar ook een oranje shirtje met Dijkstra nummer 15.
Ja.
Ja, het is geen 5.
Nee.
Nee, het is 15. Nee.
15.
Maar Dijkstra nummer 5 heeft nooit in het oranje gespeeld. De oude Dijkje.
Ja.
Jawel?
Nederlands militair elftal.
Nederlands militair
elftal. Ja, dat was ook in het oranje. Dat was ook in het oranje. Daar had ik jou tikken. Maar ik heb het nooit... ik heb het wel tot de Brabants elftal, wat je vroeger in de tijd had gedaan, zeg maar. Maar goed. En ik heb er een keer dicht tegen aangezeten in de tijd dat ik bij Willem II voetbalde. Want dat vernam ik naderhand terug van Pieter Visser, die ze toen gebeld hadden. Ik heb dat nooit gehoord.
Nee.
En toen in de tijd ging Wim Koevermans mee, wat later mijn trainer nog weer bij RBC.
Mm-hmm.
Zat ik er dicht tegenaan, maar oké, dat maakt voor de rest ook allemaal niet uit. Ik had ook een paar goede seizoenen bij Willem II. En zoals het gegaan is. En dan even over dit. Ja, dit shirt is het eerste shirt. Niet haar debuutshirt, maar dit is het eerste shirt dat ze erbij was. Dat was afgelopen september. Tegen Tsjechië in de Euroborg, zeg maar.
Ja. Heeft ze toen gespeeld?
Nee. Maar wel sinds die periode zit ze er dan bij. En ze heeft een debuut gemaakt afgelopen december tegen Japan dan thuis. En we zijn net recent terug van het Tournoi de France.
Ja.
Heb ze de tweede wedstrijd helemaal gespeeld. En ze mocht blijven staan in de derde wedstrijd tegen Frankrijk. Ja. Dus ze maakt behoorlijke stappen.
Ze maakt stappen.
Ja.
En het is ook mooi om te zien dat ook deze bondscoach bij het vrouwenteam ook wel aan het doorselecteren. Ja, hij is echt aan het doorselecteren.
Hij is aan het doorselecteren, maar een afgelopen keer waren er wat persoonlijke problemen, zowel in de staf als bij het elftal. En toen was de trainer van onder 23 meegegaan, waar Caitlin ook al mee samengewerkt heeft. En sinds nu is ook Jessica Torni, die ken jij zelf ook, waar onze meiden vroeger al bij hebben gezeten. Dus er zit nu ook een bondscoach. Kijk, de vorige bondscoach en assistent hebben het gewoon allemaal fantastisch gedaan. Ja. Alleen de lichting die dan deze mensen meegemaakt hebben, die komen er nou aan. Want die leeftijdscategorie van 23 en lager, dat gaat natuurlijk wel op de deur kloppen.
Ja. We zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Juist.
Ja, ze gaan naar het EK in dit jaar in Engeland.
In juli.
Ja, dan is even afhankelijk of ze inderdaad ook tegen in dit geval Rusland kunnen en mogen spelen.
Ja.
Nou, hoe ze dat gaan oplossen, dat zien we dan wel weer. Maar ze gaan er niet van naar het EK. Ja. En hopelijk Caitlin daar een bijdrage
kan. Ik hoop het ook, dan kan ik wat oude vrienden nog steeds bezoeken. Ja. Maar het mooie zou zijn dat ik mijn andere maat wil bezoeken. Een keeper uit Australië, die bij mijn toen in de tijd bij ons nog ingewoond heb in Engeland, voordat zijn vrouw uit Australië overkwam. Daar heb ik nog steeds contact mee. Dan bel ik hier om de 2 weken bellen bij elkaar.
Ja.
En het WK, hopen dat ze daar allemaal bij zijn natuurlijk in 2023, is in Nieuw-Zeeland, Australië.
Ja. Ja.
Dus we zijn een beetje aan het sparen. Een beetje werken, een beetje sparen.
Oké. Goed, Meijndert. Ik zat ook nog even... ik zit nu in Breda.
Mm-hmm.
En van de week las ik ook in de krant de overname van NAC. Er is een overname, stond op de rol. Karel Vrolijk, een grote bouwmagnaat, bouwondernemer, die had voornemens om NAC over te nemen. En die overname is eigenlijk gestrand. Want de Raad van Commissaris heeft hem niet goedgekeurd. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar als oud-NAC-speler, jeugdopleiding gespeeld bij NAC, ja, wonend in Breda. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, als eerste kijk ik naar wat je in de krant leest en wat je op Facebook leest en dat soort dingen. Kijk, ik ga ook niet zoveel meer kijken bij NAC. Dat komt mede omdat Keten dan ook op vrijdag speelt. Maar ik vind het gewoon soms al een tijdje niet om aan te zien. En dat vind ik gewoon jammer. Maar ook dat er geen Bredase lokale warmte meer is, zeg maar. Mm-hmm. Want als je ziet dat NAC gewoon iedere week 18, de laatste keer dan met carnaval, van afgelopen vrijdag geloof ik 19.000 mensen als supporters op de tribune. En je speelt dan rond de 8e, 9e plaats. Ja, dat is gewoon te laag.
Ja.
Gewoon NAC verdient gewoon met supporters, met entourage. Ja. Alleen verdienen ze daar ook qua management. Nou, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Het is alleen maar wat ik dan lees. Hè? Maar als ik dan zie dat er nu iemand iets over wil nemen, misschien daar ook hele andere plannen mee heb, en dat dan niet doorgaat. Ja, heeft dat mee te maken dat het financieel dan niet genoeg is? Heeft het mee te maken dat de Amerikaanse kopers op de kust bijkomen? Ja, ik durf dat niet te zeggen, want ik maak het ook eigenlijk alleen maar mee vanuit alleen, het zou voor NAC wel prettig zijn, maar NAC is altijd de club geweest, daar gebeurt ieder jaar wel iets.
Ja.
Maakt niet uit waarmee, zowel de positieve als negatieve, bijvoorbeeld geen geld of iets dergelijks. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik denk dat NAC blij moet zijn met hun supporters die ze hebben. En dat ze daardoor maar zomaar nu hogerop, hetzelfde even terug naar Ton Lokhoff toen in de tijd. Ja. Die zou het dan worden, die werd het dan weer niet. Ja, liggen dan aan die of aan die? Nou ja, zover zit ik er niet in. Maar het zou wel mooi zijn, dat vind ik persoonlijk wel, dat er wat meer, laat ik een anekdote geven. Ik ben namelijk als trainer bijvoorbeeld ook nooit gevraagd om bijvoorbeeld de D2 bij NAC te kunnen doen.
Nou, ik zat daar, dat mag je gerust weten. Zoals jij weet heb ik ook bij een aantal BVO's gewerkt.
Ja.
Ik heb niet de achtergrond als voetballer als jij. Wat mij inderdaad verbaast. Ja. Je hebt je trainingspapieren gehaald. Ja. Verkorte cursus gedaan. Ja. Dat je nooit in die jeugdopleiding, waar je zelf vanaf je 7 jaar eigenlijk hebt gelopen. Ja. Tot aan het eerste elftal. Dus je hebt dat hele traject gelopen.
Ja.
Dat jij daar geen bijdrage...
Ja, ik ben niet in mijn mondje gevallen. Misschien dat het daarom niet was. Nee. Maar ik ambieer wel. Kijk, datzelfde nu nog steeds. Maar toen in de tijd, inderdaad. Toen had je Peter Mie, Jacques Sweris, Johan Gabriels. Allemaal jongens die daar een beetje in de buurt zaten. Maar er zijn er nog verschillende spelers die... zoals je nu ziet hoe het bij alle BVO's gaat. Bij Ajax, bij Feyenoord. Ja. Allemaal de jongens die daar wat gedaan hebben. Nou, en ik had me eigenlijk toen... 10 jaar geleden had ik me eigenlijk wel vereerd gevoeld.
Ja.
Ik heb nou een klein stukje mee mogen maken bij Boeimeer. Waar ik tot en met de winterstop trainer was. Omdat NAC op het complex bij Boeimeer. Ja. Nou ja, en dat beetje professionele. En dan mee omgaan met... Ja, dat vind ik nog steeds super. Maar ik hoef ook nooit geen trainer van de tweede of de A-jeugd te worden. Hè. De jeugd beginnen waar ik vroeger zelf ook begonnen ben als klein knaapje. Nou ja, dat soort dingen. Nou, en dat bedoel ik een beetje met in een warm bad komen. Het Bredase en dat soort dingen.
Ja.
Ja, en dat mis ik wel.
Ja. Ja. Oké. Okay. Laten we hopen dat het voor NAC een goede kant op gaat. Hè?
Ja, inderdaad. Inderdaad.
En hopen dat zich goed gaat ontwikkelen.
Ja, maar ik kom uit Breda, maar ik bedoel, kijk, ik kijk Studio Sport, dan zie ik Willem II ook spelen.
Ja.
Ik ben nou toevallig ergens aan het werk waar ik van de week bij een Willem II supporter, die ging zijn vader appen om te zeggen van, ken je die nog? Nou, die kon mij dan nog, om het zo maar te zeggen. En die zei ook van, met dit, maar ja, dan heb je 10 keer verloren als Willem II achter elkaar. Maar ik zeg ook tegen hem, maar Willem II heeft door de jaren heen stabiel, financieel. Het is wel een redelijk goed, gezonde ploeg.
Club.
En ja, ik ben Bredanaar en ik hoop ook dat Willem II erin blijft en dat NAC gaat promoveren en dat ze weer tegen elkaar kunnen spelen. Want dat brengt wel iets met zich mee, zeg maar.
Dat klopt. En dan heb je toch ook weer een derby gedachte.
Ja, maar ik ben echt objectief. Ik kijk gewoon puur naar goed voetbal. Het maakt mij ook niet uit of nou PSV Europa Cup 1 win of Ajax of Feyenoord of wie dan ook.
Ja.
Ik wil gewoon mooi voetbal zien. Ja. En als ik dan op de Nederlandse V niks is, dan zet ik altijd nog Liverpool aan, wat ik zwaar vind.
En anders ga ik gewoon naar Caitlin kijken. Om nog even terug te komen op Willem II. En je had het er net even in het begin van ons gesprek ook al over. Willem II heeft de smaakmaker Thijs Oosting binnengehaald. En begon eigenlijk goed.
Alleen, zijn vader vond van niet.
Ja, nou, ja, maar goed. Nou, ja, nee. Want, nee, nee
ja, dat nee. Ja, daarom.
Dat is logisch.
Ja.
Die heeft toch wel, Willem II moet toch eigenlijk wel weer een dreun te verwerken. Want hij heeft een zware knieblessure opgelopen, las ik van de week in de krant.
Ten eerste heel vervelend voor hem. Ten tweede, nou had Willem II iemand gevonden om die hun misschien uit die crisis kon gaan halen. Ja. En die wordt dan nu even naast de zijlijn geplaatst door een vreselijke blessure.
Ja. Want jij gaf het straks ook aan. Jij hebt in jouw carrière ook nog alles wat knieblessures opgelopen.
Ja, ik heb, heb nog nooit niks afgescheurd of gebroken. Mm. Maar wel door misschien de manier van spelen. Ik maakte het mee bij Willem II al gelijk. Ik ben mijn allereerste operatie had ik in het Elisabeth ziekenhuis. En dokter, de orthopeed De Waal Malefeit heeft mij toen geholpen. Ja. Zeg maar. En toen was ik 20. Dus dan praat ik over 35
met je
jaar
20, met je 20 al?
Ja, ja, en door de jaren heen. In Engeland ben ik een keer, wij speelden tegen West Ham United. Ben ik verkeerd om mijn knie te komen. Ik stond tegen Lee Chapman, mm-hmm. die spits van het Engels elftal toen, met West Ham thuis. En ik maakte een tackle, maar ik viel op mijn verkeerde knie. En die bleef eigenlijk in het zand zitten. Toen heb ik in een brace gezeten, heb ik in het ziekenhuis heel even gelegen. Maar niks kapot of gescheurd. Nee. En door de jaren heen is het gewoon slijtage geworden.
Ja.
En wat ik al zei, sinds 2 jaar geleden een nieuwe knie erin. En ik voel me eigenlijk nu als een vis.
Kan ze trappen op.
Ja. Had ik misschien wel vaak op mijn benen moeten blijven staan in plaats van
een tikkie
moeten geven. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja.
Goed. Meinert, we gaan even naar een tweede tussenstukje. Ja. We gaan even luisteren naar de analyse van Smalley.
Ja.
De analyse van Smalley.
Dit is Smalley. Ditmaal niet met een analyse van een wedstrijd, maar ik ga uitleg geven over de teamorganisatie 1-4-4-2. Ik speel met mijn eigen team SVSS uit Udenhout 1-4-4-2 met een ruit op een middenveld. Maar dat kan ook met een kombertje zijn. Ik kan het ook eventueel aanpassen naar 1-5-3-2. Maar ik zou het ook gewoon kunnen aanpassen naar 1-3-5-2. Maar onze basisorganisatie is altijd vanuit 1-4-4-2. Waarom kies ik dan voor andere teamorganisaties? Dat heeft dan te maken met de kwaliteiten van de tegenstander. Waarop ik mijn voordeel mee doe. Dus ik pas mijn eigen wel aan. Maar uiteindelijk met als doel weer om de wedstrijd te winnen. Nou, het uitleg over het spelsysteem 1-4-4-2, wat ik hanteer met een ruit op het middenveld. Dat zijn natuurlijk de vier laatste. Die gelden ook niks anders dan bij de vier laatste in een 1-4-3-3-organisatie. De voordelen van 1-4-4-2, verdedigend en opbouwend een goed verzorgde organisatie op het veld. Middenvelders die gemakkelijker kunnen knijpen en kantelen om de verdediging te ondersteunen. Nadelen kunnen zijn is dat de twee spitsen mogelijk geïsoleerd raken, doordat de onderlinge afstanden tussen het middenveld en de aanval veel te groot is. Nou, waardoor de aansluiting van het middenveld wel naar de aanval natuurlijk veel te groot is natuurlijk essentieel om dit wel optimaal te houden. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de vier laatste. Nou, de eisen om in ieder geval 1-4-4-2 te kunnen spelen is vooral dat de verdedigers 3 en 4 hoeven niet anders te spelen als in een 1-4-3 formatie. De vleugelverdedigers, de nummers 2 en 5, moeten naast de verdediger ook de hele flanken natuurlijk kunnen bespelen. In aanvallend opzicht. Omdat wij natuurlijk in deze organisatie niet met buitenspelers spelen. Moeten deze spelers ook het liefst beschikken over een goede voorzet. Bij de positie 6 staat natuurlijk een verdedigende, controlerende, maar ook een schakelrol in tussen verdediging en middenvelders. De middenvelders 7 en 8, dan moeten we vanuit een verdedigende actie, maar ook een aanvallende actie, natuurlijk vanuit aanvallend gevaar kunnen stichten. Maar verdedigend ook natuurlijk hun mannetje staan. Waarbij ze natuurlijk ook de nummer 6 in verdedigend opzicht ondersteunen en de nummer 10 in aanvallend opzicht. De nummer 10 is natuurlijk ondersteunend richting de twee spitsen. Met name ook de accent op dieptespel. Nou, de twee spitsen, dat kan een targetman zijn met daaromheen een spits. Twee spitsen achter elkaar. Maar dat kunnen ook gewoon twee spitsen naast elkaar zijn. Die ver van elkaar uitspelen of dicht bij elkaar. Afhankelijk van hoe de tegenstander staat. Spelen ze met 3 man achterop? Spelen ze met 4 man achterop? Of spelen ze met 5 man achterop? Voor zover mijn uitleg over de teamorganisatie 1-4-4-2. Hopelijk heb je hier baat bij en haal je hier je voordeel uit. Tot de volgende keer. De groetjes, Smalley.
Zo, dat was de analyse van Smalley. 1-4-4-2 met een ruit op het middenveld.
Hij is er goed mee bezig.
Ja,
Hij noemde een paar, verschillende systemen op.
Ja.
En ja, dat hoor je tegenwoordig als je de tv aanzet. 3 verdedigers, 5 verdedigers, 5 middenvelders, 3 middenvelders. Maar ja, ik denk altijd wat hij er ook bij zegt. Van, een trainer kijkt ook naar wat voor hem het beste systeem, wat erbij past van jouw spelers. Datzelfde dat trainers zeggen, ik ben heel goed. Maar je bent net zo goed als dat jouw spelers zijn, om het zo maar te zeggen. En dat is hier precies hetzelfde mee. En als is gebleken dat hij in het systeem van 1-4-4-2... de beste, hoe moet ik zeggen, resultaten boekt, want het gaat toch om winnen op het eind van de rit, wat hij ook benoemt, denk ik dat hij de keuze heeft. En geen buitenspelers, maar opkomende backs, die dan die flanken moeten bekleden, om het zo maar te zeggen. Ja, en tegen een ploeg, kijk, als je tegen een ploeg speelt en je zou 4-4-2 spelen, wat verkapt voor hem naar 5-3-2 kan komen, omdat hij dan zijn eigen soms wel eens aanpast aan de tegenstander, waar niks mis mee is. Nee. Maar ik denk dat een trainer moet gaan kiezen. Alleen, mij gaat er altijd om. Ja, ik speel altijd graag 1-4-3-3.
Ja.
Speel ik altijd graag. Maar ja, als je geen buitenspelers hebt, zou je toch wat anders moeten gaan doen.
Ja.
En daarbij vind ik het ook altijd wel belangrijk. Wat wil de club graag?
Ja. Nou, dat is ook wat Smiley zegt. Hè? Van de cultuur van de club. Wat wil de club aan speelwijze?
Ja.
Aan de andere kant, wat hij ook zegt. En wat ik denk ik ook wel onderstreep, is stel je speelt 1-4-4-2 met een kommetje op middenveld. Ja, als die twee buitenste middenvelders wat hoger gaan staan en die tweede spits die zakt iets uit, speel je ook 1-4-3-3 met de punt naar voren.
Ja, heb je ook een rechts en links buiten.
Het is maar net, wat doe je bij de balbezit?
Ja.
Hè? In het aanvallen, wat doe je bij verdedigen?
Ja.
Ja. Wat speelden jullie bij Notts County bijvoorbeeld voor systeem? Hadden jullie geen systeem?
Ja, nee, wij speelden daar ook 1-4-3-3.
Oké.
Okay. Ja.
En wat was jouw rol dan als linksback? Kwam jij veel op? Ja, jij zei er straks...
Ik moest wel opkomen, maar ik was ook echt... Ik stond ook gewoon, met alle respect bedoeld, voor toen in de tijd in Engeland. Een beetje kick en rush en dat soort dingen. Ik wilde ook echt altijd gewoon voetballen, om het zo maar te zeggen, weet je wel. En ik stond ook niet vaak in het midden met een rondootje.
Nee.
Alleen als het erop aankwam met het volle fysiek en alles. En gewoon met kerst trainen en voetballen en dat soort dingen. Dan moest ik dan wel aan wennen even, zeg maar. Maar daar als linksback. Nee, kon ik gewoon linksback spelen met wat ik wilde. Alleen de drive naar voren.
Ja,
ja hier roepen ze wat meer blijven. En daar was het toch wel get in the box, om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja. Wat je daar eigenlijk dus nu eigenlijk ook een beetje ziet. Hè? Bij Ajax zie je dat het mooie, die inverted back. Hè? Die back van Nets Mazzoli die naar het middenveld komt.
Het zijn gewoon wingbacks aan het worden, zeg maar. En met 4 verdedigers is de ene ga op. De andere die knijpt een beetje. Ja. Gaat de bal naar de andere kant, dan knijpt de andere weer in, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En als jij druk wil zetten en je zou 1-4-4-2 spelen, waar we het dan even over hebben met Smiley.
Ja.
Dan zou de verste linker middenvelder en de rechtse middenvelder ook hoger op kunnen spelen.
Ja.
Om te forceren voor de lange bal.
Ja.
Iets in die trend.
Ja. Want jij kent Smiley ook, hè?
Ik ken Smiley ook,
ja.
Al heel lang.
Ja.
Ja. Ja.
Want je hebt er nog mee gespeeld bij...
Ik heb er mee gespeeld zelf bij RBC.
Ja.
Maar het gaat nog veel verder terug eigenlijk.
Ja.
In de tijd ik bij NAC speelde. En we waren een jaar of 17, 18 en had je door de week heen, want toen was alles nog regionaal.
Mm-hmm.
En door de week heen, op dinsdagavond hadden wij het top 7 toernooi.
Ja.
En dat was met VVV, MVV, Den Bosch, Eindhoven, PSV, NAC, noem maar op. En toen in de tijd speelde ik al tegen Smiley, die toen bij PSV in de jeugd speelde.
Ja. Ja.
En naderhand kwamen we elkaar tegen. En ook hij bij Willem II gezeten, ik bij Willem II gezeten.
Mm-hmm.
Dus door de jaren heen en ik volg hem nu. Ook op Facebook, dus wij kennen elkaar al een behoorlijke tijd. Ja.
Ja, want bij RBC hebben jullie het met elkaar samengespeeld.
Ja,
hè? Want Frank van Stralen speelde er ook nog in. Kan dat?
Frank van Stralen, wat ik weet is dat ik met Frank, dat RBC schiet, maar wel met Frank bij Willem II heb gevoetbald.
Volgens mij heeft hij ook nog bij RBC gespeeld. Goed.
Nee, oké, dat kan. Maar Frank ook, we hadden straks even over Patrick Quinn met pech.
Ja.
Frank die had ook altijd pech in zijn knieën.
Ja.
Man.
Die zat ook altijd in de lappenmat.
Ja, en die kon lopen en die kon voetballen. Dat was niet normaal. Nee, dat klopt inderdaad. Frankie,
ja. Goed, Meinert. We gaan er een eind aan breien. Ik vond het een heel gezellig gesprek.
Ja, ik ook.
Ja?
Ja, ik vond het leuk.
En ik denk dat we best wel wat dingen over de tafel hebben besproken.
Ja.
De koffie was lekker.
Nou,
ja, lekker een paar koffie.
Graag gedaan.
Ik hoop dat je nog, want je bent ook bezig met je eigen business op te bouwen. Hè? Je hebt een personeelsuitzendbureau.
Ja.
Personeelsuitzendbureau, hè? Uitzendbureau om personeelsdiensten.
Ja, klopt. Ja, waarbij ik mezelf nu wel wat meer zelf ook weg ga zetten.
Ja.
Want ja, door die corona met alles wat er is en mensen die nergens meer en eruit en erin en dat soort dingen, zeg maar.
Ja.
Ja, en ik ben even vrij met voetbal.
Ja.
Want ik ben gestopt bij Boeijmeer tot nu toe, zeg maar.
Ja, dat heb ik begrepen.
En er is niks anders, ook niet voor volgend jaar nog. Dus ik ben lekker vrij, kan overal gaan waar ik wil. En zit ik niemand in de weg. Maar we moeten kijken wat er op mijn pad komt. Ja. En dan zien we wel wat er gebeurt.
Nou, ik wil je hartelijk danken voor het gesprek en jouw bijdrage aan de voorzet. Ik hoop dat je nog wat leuke wedstrijden gaat bekijken bij je dochter.
Ja.
Zowel in de Eredivisie, in de Pure Eredivisie Vrouwen, als bij het Nationaal Elftal.
Ja.
Wanneer is de eerstvolgende interlandperiode?
April.
April.
Maar dan is het eentje in Cyprus. Dat wordt in het Groningen in het Euroborg gespeeld.
Ja.
En de andere is
Belarus.
Ja, is Belarus, maar Wit-Rusland. Maar dat gaat dan niet door. Maar of dan het stadion in april bij Den Haag. Want het is dan in Den Haag waar het dak er vanaf gewaaid was.
Okay.
Dat zal dan wel gerepareerd zijn. Maar ik bedoel, die is dan dat wordt dan in Den Haag gespeeld.
Ja. Ja. Okay. Nou, Meinert, ik wil je bedanken. En,
ja, dankjewel ook dat je naar Breda bent gekomen. En ik vond het stik leuk, gezellig en ook interessant.
Okay.
Dankjewel.
Dankjewel, Meinert.
Dankjewel.
Doei, doei.
Doei.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Voorzet. Volgende week hebben we weer nieuwe gasten in onze podcast. Tune in op De Voorzet, bezoek onze website. We zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Tot volgende week.